Ja, we gaan even kijken naar hoofdstuk 42. Want het blijft een inleiding. Oh, als ik dan weer zie wat er allemaal nog staat in die hoofdstukken, dan denk ik, oh mensen, daar komen we nooit doorheen. We mogen al blij zijn als we er een beetje in komen. Laat staan dat we eruit komen. Dus het is zo grandioos, want in Jesaja 42, ja, wat gebeurt daar? Hoor maar even. Vers 1. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie ik een welbehagen heb. Oh, daar komt de knecht. De Evet Adonai, Avdi, mijn knecht. Oh, dat is mooi, hè? Dan komt dat moment, hier in hoofdstuk 42. Opnieuw gaat de deur van de rechtszaal open. En God zegt, zie. Mijn knecht. Nou, die knecht des Heren. Er zijn in Jesaja 4 liederen over de knecht. Dat is in hoofdstuk 42, in hoofdstuk 49, dan in 50 en dan in 53. Die 4 liederen over de knecht, die vormen een vervolgverhaal. Maar weet je wat dat nou is? Die uittocht moest op gang komen. Die uittocht uit Babel. Alleen ze komen niet. Nee, ze komen niet. Dus God staat te wachten, de trein staat te wachten, de gospel train, get on board, nu instappen, en op alle terminals staat instappen, maar de trein is nog steeds leeg. En de machinist heeft zijn plaats al ingenomen. En de conducteur staat al met het fluitje in de hand. En die wil gaan blazen, het vertrek zijn. Maar de trein is nog helemaal leeg. Ja, wat moet je dan? De uittocht moet gaan beginnen van Babel naar Sion, maar er zijn geen reizigers en die mensen zitten daar in Babel en die zeggen, ga jij? Nee, ik wacht nog even. En jij dan? Nou, de buurman gaat ook niet. Ja, want dan moet je door die hele woestijn. Heb jij daar zin in? Nou, nee. Ik denk dat ik maar hier in Babel blijf. Rust. Hier weet je tenminste wat je hebt. Hier heb je al je voorzieningen op tijd. Nee hoor, we blijven mooi hier. Want heb je wel gehoord wat ons allemaal te wachten staat? Het wordt een hele tocht door een onherbergzaam gebied. Doen we niet hoor. Laat maar niet aan beginnen. Och, zegt er een, mijn vader en moeder hebben ook altijd hier in Babel gewoond. We blijven mooi hier. Je kunt hier oud worden. En de trein is leeg. En er gaat niemand. Nou, wat dan? Wat moet er dan gebeuren? Op de trein staat met grote letters terugreis. Terug naar Sion. Maar ze durven niet. Net als in dat lied van Isaac Watts. Zij durven niet op weg te gaan. Het duister niet voorbij. Niemand durft te gaan. Allemaal de moed in de schoenen. En de blik op oneindig. En ze kijken elkaar aan, die ballingen uit Babel. En ze zeggen allemaal, na u. Gaat u maar voor. En dan? Oh, dan gebeurt er wat. Daar stapt er één in de trein. Eén. En de mensen stoten elkaar aan en ze zeggen, ken jij die man? Nee, ik weet het niet. Geen idee. Oh, zegt er eentje, dat is de Eved Adonai. Dat is de knecht des Heren. Ah, voel je? Kijk, en dat is nou het hele thema dat we nu krijgen in Jesaja 40 tot en met 55. Er is er één die gaat namens hen allen. Die ene balling die namens al die ballingen op weg gaat. En die zegt dan zal ik gaan. Hij wordt de voortrekker. Hij wordt de pionier. Hij is de eersteling. Hij is de baanbreker. Hij wordt de eerstgeborene van alle ballingen. Voel je? Dat is het. En daarom is die knecht des Heren zo'n unieke gestalte. En dat komt terug in Matthäus. Oh, daar wordt dat gedeelte helemaal aangehaald. Matthäus 12, vanaf vers 18. Maar weet je waar het ook voorkomt? Als Jezus zich laat dopen in de Jordaan, dan komt er een stem uit de hemel. En die stem zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En in het Grieks heb je het woord pais, dat kan zoon zijn en ook knecht. Avdi, mijn knecht. Dus die stem uit de hemel is een citaat uit Jesaja. Eigenlijk met Psalm 2 erdoorheen. Een mengcitaat. Dus als die stem daar klinkt uit de hemel, oh, dan wordt daar Jesaja 42 en Psalm 2 met elkaar verweven. En dan zeg je, kijk, daar heb je het. Jezus staat daar. En ik denk, Jezus was ook van ouds vertrouwd met Jesaja. Dat was om zo te zeggen zijn lijfboek. En als dan die stem uit de hemel Jesaja aanhaalt, oh, dan gebeurt er wat. Dan valt dat in zijn hart op zijn plaats. En hij weet heel diep van binnen, Jesaja, dat is mijn boek. De knecht des Heren. Die namens al die ballingen op weg gaat. En die namens hen allen de weg zal bewandelen. Dus dan kun je zeggen, Jesaja 42, daar wordt hij geroepen. In Jesaja 49 het vervolg. Oh, dan gaat er eindelijk één balling op pad. Nou, dat is niet veel, hè? Dan heb je dus inmiddels 8 hoofdstukken gehad. 9 hoofdstukken. 9 preken gehouden. En dan zeg je, hoeveel zijn er inmiddels die gereageerd hebben? 1. Nou, is dat nou zo'n geweldig resultaat? Valt tegen, hè? Stel je voor, je houdt 9 preken. En er is er één die zegt, ja, ik vond het wel mooi. En dan toch, die ene die op weg gaat, dat is degene die dan uiteindelijk al die ballingen met zich meeneemt. In wezen zijn al die ballingen besloten in die ene. Daarom is dat zo'n prachtig gedeelte daar in Jesaja 42. Want dan staat er, moet je maar even lezen, in vers 2, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog die op de straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht. En op zijn Tora zullen de kustlanden of de eilanden wachten. Dus de knecht staat daar, het kwijnende zal hij niet verbreken en het geknakte, oh, dat zal hij met zorg en met tederheid behandelen. En dan staat er zo mooi in vers 5, zo zegt God de Heere die de hemel schiep en hem uitspande, die de aarde uitbreidde, met alles wat daaruit ontsproot, die aan de mensen die daarop wonen de adem gaf, maar je kunt ook tegenwoordige tijd vertalen, geeft, en de geest aan hen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natieën, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zijn gezeten. Oh, daar krijgt de knecht zijn roeping. Ah, die roeping die wordt hem daar gegeven, dat hij een verbond zal zijn voor het volk. Hij wordt het verbond van God voor de mensen. Hij wordt de schakel, de verbinding tussen hemel en aarde. En David Baron, Joodse schrijver, die heel veel heeft nagedacht over de Bijbel. Hij was een Messiaanse Jood. Hij leefde zo van 1855 tot 1920 ongeveer. En David Baron, is eigenlijk wel heel mooi, die zegt dat laatste deel van Jesaja, Jesaja 40 tot en met 66. Hij zegt, als je nou eens gaat kijken naar de structuur, dan is het 3 keer 9 hoofdstukken. Eerst hoofdstuk 40 tot en met 48. Moet maar eens even kijken. Jesaja 40 tot en met 48. Dat is dan deel 1. Dan heb je 49 tot en met 57. Dat is deel 2. En dan 58 tot en met 66. Dat is deel 3. Drie delen. 3 keer 9. En als je dan gaat kijken naar het middelste deel, 49 tot en met 57, dat is dus het middenstuk. En dan dat middelste deel, dat vormt het hart. En in dat middelste deel heb je dan als midden Jesaja 53. Dus in het midden van het middelste deel staat dat centrale lied over de knecht des Heren. Om onze overtredingen werd hij doorboord. De tuchtiging die ons tot shalom werd, was op hem. Nou, dat middelpunt van heel dat verhaal over die ballingschap en over die uittocht. En dat is dan toch wel heel kostbaar. Je zou kunnen zeggen, heel die uittocht uit Babel en die terugkeer is gebouwd rondom dat ene hoofdstuk 53. Jesaja laat het op deze manier zien, dat dat hele verhaal, dat heeft een hart, een centrum. Daaromheen wordt heel die uittocht gegroepeerd. Ja, en ik denk het is toch ook heel kostbaar. Ieder mens heeft die terugreis. Terugreis naar jouw begin. Wat ook in de pauze nog even iemand zei. Het kan wel eens zijn dat het begin van een mens op aarde heel moeilijk was. Ja, hoe was dat? Dat begin. Was je welkom? Of was je misschien helemaal niet gewenst? Hoe is soms het begin van een mensenleven? Dat kan omgeven zijn met heel veel verdriet en met heel veel pijn. Soms is er rondom het begin van een mens ook heel veel teleurstelling of verwerping. Dat je eigenlijk al afgewezen werd, terwijl je er nog maar nauwelijks was. En ze hebben naar je gekeken en soms gebeurt dat. En dan was je misschien helemaal niet gewild. Of het was een meisje en ze zeiden het had eigenlijk een jongen moeten zijn. Daar is misschien heel veel frustratie en bitterheid rondom een geboorte. Dat kan. Dat een mens als het ware geboren wordt in een donkere en in een moeilijke periode. En dan denk je, ja, nou terug naar het begin. Nou, dat lijkt me helemaal niet zo prettig. En toch is het dan zo kostbaar. Daar is die terugreis naar de plek waar je weer bij God komt. Waar God ook dat begin gaat genezen. Dat is dan ook die herschepping. Want herscheppen, dat betekent niet dat God het eerst niet goed gedaan heeft en het nu beter gaat doen. Maar dat betekent wel dat God zegt, alles wat er in de loop van de tijd fout gegaan is, oh, dat ga ik nu heel maken. Heel maken. Ja, we gaan daar straks ook nog wel iets over lezen. Want juist deze hoofdstukken van Jesaja, oh, die beschrijven dat op zo'n prachtige manier. Want laten we maar eens even wat verder gaan kijken. Je zou bij elk hoofdstuk heel veel kunnen nadenken, maar ik ga even naar het hoogtepunt. Jesaja 52. Want daar zien we dan in die verzen die daaraan vooraf gaan, dat zij het gevoel hadden, ze liepen over ons heen. Maar nu gaat dat anders worden. 52, het eerste vers. Waak op, waak op, wakker worden. Ah, en dat wakker worden, ja, dat is dan ook zo. Eerst, dat zie je ook elke keer als daar iets heel belangrijks komt, dan wordt het herhaald. Eerst troost, troost mijn volk, nu waak op, waak op. En dan bekleed u met sterkte, Sion. Bekleed u met uw pronkgewaden, Jeruzalem, heilige stad. Oh, dan ga je wakker worden en je weer aankleden voor de reis. En dan zegt vers 2, schud het stof van u af. En dan lees ik even de NBG-vertaling. Wel aan, zet u neer, Jeruzalem. Maar nou gaan we even kijken wat er letterlijk staat. Schud het stof van u af. En dan, dat wel aan. Daar staat, sta op. Kom. Oh, dat hebben ze dus wel een beetje wegvertaald. Want het is dus veel mooier. Ah, daar komt de oproep om op te staan. En dan dat besef dat die nieuwe uittocht gaat beginnen. Het stof van je afschudden. En het stof, ah, dat is alles wat je in de loop van de tijd hebt meegekregen. Al dat oude, dat sombere, al het negatieve. Stof, dat is ook de sfeer van het dodenrijk. Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Ah, maar valt van je af. En je mag weer mens worden. Opnieuw beginnen. Je klederen aantrekken. Dus dat is iets wat begint in je bewustzijn. Innerlijk. Van binnen begint dat. Het is als het ware je nieuwe geboorte. Opnieuw geboren worden. Weer met nieuwe ogen gaan kijken. Je wordt wakker en je kijkt om je heen. En daar komt dat innerlijke besef wie je bent en waar je vandaan komt. Oh, dat is vaak de pijn van een mensenhart, dat je niet meer weet waar je bij hoort. Maar vergeet het nooit. Je bent uit God voortgekomen en je zult tot hem wederkeren. Voel je? Dat is die cirkel. Dat is die spanningsboog. Eenmaal uit hem voortgekomen om eenmaal tot hem terug te keren. En als die ballingen daar dan staan, wakker geworden, met nieuwe klederen, al wat denk je, dan weten ze nauwelijks hoe ze het hebben. Al wat is dit? Kun jij mij vertellen wat hier gebeurt? Want dit is nog nooit vertoond. Oh, ik vind dat zo mooi. Wim Beuken, die heeft daar prachtig over geschreven. Hij heeft ooit gezegd, toen hij begon als hoogleraar in Nijmegen, toen zei hij, ik heb besloten van Jesaja mijn levenswerk te maken. Ik dacht, dat is mooi. En zei hij tegen de studenten, ik zie het ook als mijn taak, de Hebreeuwse teksten hardop voor te lezen. Dan zullen ze het horen. En ik dacht, Jesaja als levenswerk. Nou, dat is geweldig. Je kunt slechtere dingen doen in je leven. Ik dacht daar nog eens wat verder over na. En ik denk, Wim Beuken heeft dat ook waargemaakt. Hij heeft inmiddels in elk geval 5 boeken over Jesaja geschreven. Die zijn zo schitterend. Oh, dat is echt de crème de la crème. En als je nou van Jesaja je levenswerk maakt, moet je eens even over doordenken. Dan geloof ik, er is iemand geweest en die heeft dat in een nog veel diepere zin ook gedaan. En dat is Jezus. Jezus Christus heeft in de diepste zin van het woord van Jesaja zijn levenswerk gemaakt. Hij heeft gezegd, Vader, de boekrol gaat over mij. En hij zegt in Johannes 5, de schriften zijn het die van mij getuigen. Dus Jezus heeft Jesaja genomen en gezegd, ik zal die woorden van Jesaja vervullen van het begin tot het eind. Dit is mijn levenswerk. Dit is, om zo te zeggen, de partituur van mijn leven. En al die noten van Jesaja, die zal ik spelen en die zal ik uitvoeren tot de laatste letter toe. Ah, en dan gaat het gebeuren, hè. Wim Beuke zegt zo mooi, het boek der vertroosting nadert zijn voltooiing. Het gesprek tussen God en zijn volk heeft een ontwikkeling genomen die aan het begin niet te voorzien was. Toen aan het begin was daar die oproep, troost, troost mijn volk. Dit woord was te groot en te gering. Te groot voor die kinderen van Sion die Babel niet durven verlaten. En te gering voor de knecht. En zo komt uit dat profetische woord een nieuw volk van God voort. Nakomelingen van Abraham en ook mensen uit de volkeren. En die worden genoemd mijn volk. Het nieuwe verbond. Ah, oh, dat is wat. Kijk, dan begint het met troost, troost mijn volk. Maar het is te groot en het is te gering. Ah, oh, dat is wat. Want het was te groot voor die mensen die zeiden, ja, maar dat kan nooit. Het lukt niet. Ja, je kunt op een gegeven moment een preek houden. En dan aan het eind dan zeggen de mensen, kun jij erbij? Nee, ik niet. Denk je dat we dat ooit in praktijk gaan brengen? Nee hoor, zeggen ze. En ze gaan naar huis. En ze drinken nog een kopje koffie. En ze zeggen, ja, het was wel een mooi preek. Alleen, morgen is het maandag. En dan staan we daar weer met twee linkerhanden. Troost, troost mijn volk. En vervolgens gingen ze allemaal weer naar hun huis in Babel. En ze gingen over tot de orde van de dag. Het was te groot. Oh, dat kun je wel eens hebben. En dan zegt iedereen, oh, het is mooi. Maar de ruif hangt te hoog. Ja, ken je dat? De ruif hangt te hoog. Er was wel eens een keer een dominee en die hield prachtige preken, heel moeilijk. En dan na afloop dan zei de ouderling dominee, je moet de ruif niet zo hoog hangen. Want die schapen, die kunnen er niet bij. Die staan allemaal te rekken met hun halzen. En die kijken elkaar aan en die zeggen, heb jij te eten gehad? Nou, je zegt dat ene schaap tegen het andere. Ik kon er niet bij. Het hing helemaal daar. Bij het plafond. En dan is dat woord veel te groot. En dan zeggen ze tegen elkaar, oh, het is allemaal zo moeilijk, hè. Ja, weet je, we hebben een prachtig evangelie, maar de praktijk is veel te moeilijk. Want wij zijn maar gewone mensen. En dat lukt ons nooit. Maar het is ook te gering. Want in Jesaja 49, daar zegt die knecht, het is te gering. Ik heb me te vergeefs ingespannen. En dan gaat het niet alleen maar meer over Israël, maar dan gaat het ook over de volkeren. En dan zegt God tegen die knecht, moet je maar eens nalezen in hoofdstuk 49, weet je wat we nou gaan doen? We gaan de vensters opengooien. Ja. En dan mogen die volkeren er ook bij horen. Niet alleen maar de stammen van Israël. Oh, maar dan gaat het wereldwijd tot de einden van de aarde. En dan komt er iets heel nieuws tot stand. Al gaandeweg. Nieuw is het volk. Nieuw is ook zijn God. En er zijn nieuwe dingen gekomen. Dat is ook een motief dat je telkens in deze hoofdstukken van Jesaja tegenkomt. God gaat Sion troosten. En hij gaat de verlaten puinhopen weer maken tot een lusthof. En zijn heil zal niet vergaan. Lees maar eens even. Ja, die tekst moeten we toch wel even erbij lezen. Jesaja 51. 51. Het tweede vers. aanschouwt Abraham uw vader en Sara die u baarde. Want ik riep hem als eenling en ik zegende hem en vermenigvuldigde hem. Wat was Abraham? Een eenling, een eenzame figuur, een eenzame gestalte. En toen Abraham daar liep, uit Oer der Chaldeeën, hij maakte ook die uittocht uit Babel. Abraham heeft dat al doorgemaakt. En toen was die moederziel alleen, ja goed, hij had nog een paar mensen bij zich, maar veel was het niet. Een klein kuddeke. Hij werd geroepen als een eenling, ga uit uw land. Maar God zegt, ik ga je vermenigvuldigen. En dan staat er in hoofdstuk 51 vers 3, want de Heere troost Sion. Oh, prachtig, hè? En dan nog wat. Oh, nou wordt het helemaal mooi. Hij troost al haar puinhopen. Oh, dat is ook weer zo'n regel om eindeloos over te mediteren. Al die puinhopen. Ik denk wel eens, er is heel wat puin. Zoveel is er verwoest vaak in een mensenleven, in deze wereld. Al die puinhopen. Wie begint eraan? En de God van Israël zegt, dat ga ik doen. Ik ga die puinhopen troosten. En weet je wat er dan ook nog speciaal bij staat? Al haar puinhopen. Oh mensen, ik denk als we deze woorden op ons laten inwerken, als dit in je hart binnenkomt, oh dat is zo grandioos, hij maakt haar woestijn als Eden, dat is het paradijs, en haar wildernis als de hof des Heren. Blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en stem van gezang. Het wordt als het paradijs. Als de hof des Heren. En oh, dat is iets wat te maken heeft met het koningschap van God. Met zijn ontferming. En dat hij zich gaat vestigen te midden van zijn mensen. Oh, dat wordt de troost. Dat God zelf daar zal zijn. Te midden van die ballingen en te midden van die puinhopen. Oh, zijn aanwezigheid maakt alle dingen goed. Oh, dan wordt het anders. Als de koning zelf in hun midden komt. En hij wandelt daar te midden van het puin en te midden van de afbraak. Dat verwoeste Jeruzalem. Die ziel die kapotgeslagen is. En God wandelt daar zoals hij eenmaal wandelde in de hof van Eden. Kijk, dat is nou profetisch leren denken. Ik heb wel eens het idee dat deze hoofdstukken van Jesaja, oh, dat God dat gewoon apart gelegd heeft. Wordt er ooit over gepreekt? Ik weet het niet. Wordt er ooit iets mee gedaan? Dat is de vraag. Maar ik geloof dat die hoofdstukken, Jesaja 40 tot en met 55, God heeft die als een soort deposito apart gelegd, als een voorraadkamer. En op zijn tijd komt het tevoorschijn. En dan gaat God zijn schatkamer openen. En God zegt, weet je wel, wat ik allemaal nog achter de hand heb. Het staat er allemaal met een bedoeling. En dan soms dan zijn er een paar die het begrepen hebben. En die zeggen, laat mij dan zo'n trooster mogen zijn. Af en toe zijn er van die troosters. En dan komt het hier of daar binnen. En dan zit daar misschien iemand. En die zegt, hoe is dat mogelijk? Dat dat zomaar naar me toe komt. En dat ik het nu mag horen. De Heere troost Sion. En dan is er misschien een die een lied zingt. En opeens zijn daar mensen die denken, hé, dat lied dat is voor mij. Weet je wel dat je dat voor mij aan het zingen bent? Ja, zegt God, daarom zing ik het ook. Speciaal voor jou zing ik nu dit lied. En jij weet wel wat ik bedoel. Ja, dat zijn die woorden die God bewaart in zijn hart. Misschien dat daarom die hoofdstukken, Jesaja 51 en 52, vaak zo in het verborgene gebleven zijn. In de stilte, als het ware in een donkere kamer bewaard. Net zolang totdat de tijd daar is en dan zegt God, nou ga ik wat tevoorschijn halen. En dan is daar die reunie. Oh, daar komen ze, al die mensen. Hij haalt ze thuis van achter alle grenzen. En als ze daar dan zijn, dan zegt God, ik heb nog wat voor je. Oh ja, hebt u wat? Ja, dat heb ik al heel lang bewaard. Oh, zal ik het eens halen? Ja. Oh, hij troost Sion. Hij troost al haar puinhopen. Oh, reken maar. Dan wordt het inderdaad dat ze misschien wel moeten huilen. Dan zijn daar misschien wel de tranen. Dat ze zeggen, God, maar dit had ik nooit durven hopen. Nee, zegt God, dat begrijp ik ook wel. Maar nu is het gekomen. De tijd van de vertroosting is aangebroken. Dat is iets van die goddelijke orde, van dat goddelijke mysterie. En dan opeens, dan is het er. Heb ik dat verhaal wel eens verteld van die dominee die moest spreken in Opheusden? Af en toe weet ik niet meer of ik het ergens verteld heb, maar ik zeg altijd, ik spaar verhalen. Nou, die moest naar Opheusden en hij had zijn preek klaar. En onderweg in de trein denkt hij, ja, ik moet spreken over Romeinen 15. Nou, en hij zoekt Romeinen 15 op en hij denkt, ja, wat moet ik daarmee? Vers 13, de God nu der hopen, vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof. Hij zegt, ja, ik had toch al door het gevoel, daar moet ik over spreken. Maar ja, die trein die reed door. En hij had niet veel tijd meer om daar nog iets over voor te bereiden. Dus hij zegt, ik kwam in Opheusden en ik stapte daar uit de trein. Hij zegt, ik kwam daaraan in die kerk. En ze vroegen, wat moeten we lezen vanavond? Ja, Romeinen 15. Hij zegt, toen ben ik gaan spreken en ik ben eigenlijk niet verder gekomen dan die eerste woorden. De God nu der hopen. Hele preek over de God der hopen. Ja, dat er in God toch altijd weer hoop is. Dat God zelf de bron is van alle hoop. Dat hij ook de God is die zelf blijft hopen. Net zolang totdat de laatste thuis komt. Hij zegt, toen was de dienst afgelopen en we gingen naar buiten. En daar stond een heel aantal mensen. En daar stond een oudere dame. En die had haar handen omhoog geheven en die zegt, vanavond is het gebeurd in mijn hart. Ik had een kleinkind moeten verliezen en ik had daar aldoor zo'n moeite mee en zo'n pijn in mijn hart. Ik kon het niet begrijpen en ze zegt, vanavond ben ik mijn kleinkind kwijtgeraakt in God. Dan denk je, kijk, de God nu der hopen. Zie je, de Heere troost Sion. Ach, mensen, dat is die vertroosting. Ja, dat is de vertroosting. Kan zomaar gebeuren. Dat God zegt, ik weet je tranen en ik weet waar je misschien al jarenlang mee rondloopt. En om het dan kwijt te raken in God. Ja. Nou, we gaan zo nog even verder. Even onderbreking. En dan gaan we naar de laatste ronde.